zo met jullie eens naar het Nieuwe Testament willen gaan. 1 Korintiërs hoofdstuk 14. 1 Korintiërs hoofdstuk 14. Hans, dat hoofdstuk gaat er in feite over dat Paulus de haven van profetie beschrijft en ook de haven van het spreken in klanktaal. Die twee dingen vergelijkt hij met elkaar. Maar hij stelt de haven van profetie centraal. En daarom zou ik dan ook de haven van profetie willen bespreken deze morgen. Iets meer willen vertellen over deze haven. Nu, misschien zullen er sommigen van jullie zijn die na de preek iets meer willen weten over klanktaal. Je mag gerust nadien bij de koffie even doorpraten daarover als je dat wilt. Maar het gaat vooral gaan over de haven van profetie, de vaardigheid van profetie. Ik zou met jullie de eerste 5 versen willen lezen. Dat zou voldoende zijn. 1 Korintiërs 14, vers 1 tot en met vers 5. Ik lees u voor, uit Gods woord. Jaag de liefde na en streef naar de haven van de geest. Maar allermeest daarnaar dat gij moogt profiteren. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar wie profiteert, spreekt tot mensen. Woorden van opbouw en vermaning en troost. Iemand die in klanktaal spreekt, bouwt enkel zichzelf op, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Ik zou wel willen, zegt Paulus, dat u allen in klanktaal kon spreken. Waarom? Omdat ze zichzelf opbouwen natuurlijk. Maar ik wil nog liever dat u profiteert. Want iemand die profiteert is groter dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik wil deze morgen tijdens wat breken en beginnen met een verhaaltje over een christenboer. Misschien kennen jullie dat verhaaltje wel. Een christelijke landbouwer. Tijdens de zomerse, mooie zomerse dag is de boer aan het ploegen op zijn veld. En op een gegeven moment stopt hij natuurlijk om een kwartiertje uit te rusten. Hij legt zich neer op zijn rug, kijkt naar boven en geniet van het helderblauwe hemelse panorama. En terwijl hij zo'n tijdje aan het genieten is van het uitzicht, ziet hij plotseling twee wolken die langzaamaan twee letters aan het vormen zijn, de letters P en C. Ziet hij. Nog diezelfde morgen had de boer tijdens zijn stille tijd de passage uit 1 Korintiërs hoofdstuk 1 gelezen, wat Paulus zegt, wij prediken Christus, PC, prediken Christus. Voor de boer was dat natuurlijk een duidelijk teken. De letters PC kwamen recht naar hem toe. Voor hem betekenden ze, predik Christus. En vanaf toen natuurlijk voelde de boer zich geroepen om in de gemeente te prediken Christus. En bij de eerstvolgende samenkomst, wat doet hij? Hij gaat naar de voorganger en hij vraagt aan de voorganger of hij een woordje mocht doorgeven. Maar de voorganger aarzelde. Het was maar pas na aandringen van de boer, zondag op zondag, dat de voorganger hem toch toeliet een woordje door te geven. Hij stond hem toe om een keer in de gemeente te spreken. Goed, die bewuste zondagmorgen stapt de boer naar de preekstoel en hij begint te spreken. Nu al vlug merken de hoorders natuurlijk dat de boer dan niet op zijn plaats staat. Dat hij totaal niet bekwaam is om een boodschap door te geven. Zijn preek was een flop en een totale afgang. Na de preek, tijdens de koffie, stapt er een broer naar hem toe. En hij stelt hem de volgende vraag. Zeg broer, die twee letters die je daar gezien hebt in de wolken, PC, ben je er zeker van dat ze voor jou predikristus betekenden? Zou het niet kunnen zijn, zegt hij, dat God iets anders wilde zeggen tegen jou? Misschien bedoelde God wel plant courgetten. Ik vond dat toch wel een goedje. Ik wilde hem toch een keer ook doorgeven aan jullie. Het is algemeen geweten, broers en zussen, dat een degelijke boodschap voorbereiden en doorgeven op zondagmorgen, dat er natuurlijk niet weggelegd is voor iedereen. In 1 Korintiërs hoofdstuk 12, vers 29, stelt Paulus terecht een retorische vraag. Wat zegt hij, of wat vraagt hij? Hij ziet er eens soms een apostel, hij ziet er eens soms een profeet, en hij ziet er eens soms een leraar. Ja, het antwoord daarop natuurlijk is nee. Niet elke gelovige heeft de capaciteit, de vaardigheid, de bekwaamheid om te leren of te prediken in de gemeente. Je moet er aandacht voor hebben. En vooral, natuurlijk, je moet er door de gemeente ook collectief voor erkend worden dat je er ook aandacht voor hebt. Laat ons eerlijk zijn. Een gemeente die een beetje geestelijk is, die toch een beetje vooruit wil, laat niet zomaar iedereen spreken in de gemeente. Een verstandige gemeente stelt zijn sprekers voorzichtig aan en toetst ze ook. Eerst op hun geschiktheid, of ze wel capabel zijn om een woord door te geven. Ik wil met jullie eens naar Romeinen 12 gaan. Romeinen 12. Daar heeft Paulus het over de verschillende bekwaamheden van de gelovigen. De verschillende vaardigheden, zeg maar, van de gelovigen. De haven van de gelovigen. Romeinen 12, vers 6 tot en met vers 9. En daar zegt hij het volgende. Vers 6. Wij hebben verschillende haven of vaardigheden. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de haven heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Vers 7. Wie de haven heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de haven heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. En wie de haven heeft te troosten, moet troosten, zegt Paulus. Dus, gelovigen hebben verschillende competenties, verschillende vaardigheden. En van alle vaardigheden beschouwt Paulus welke vaardigheid de hoogste van allemaal, de belangrijkste van allemaal? Het, inderdaad, het profiteren. Hij vindt dat de belangrijkste vaardigheid van alle haven in de gemeente. Het is niet voor niets dat Paulus deze vaardigheid om te profiteren zeer hoog acht en ook zeer nuttig beschouwt in de gemeente. Laat ons maar nog eens teruggaan naar onze passage voor deze morgen, 1 Korintiërs 14. Lees maar eens in vers 1. Paulus roept ons zelfs op om ons uit te strekken naar die bijzondere vaardigheid. 1 Korintiërs 14 vers 1 zegt hij, streef naar de haven van de geest, maar allermeest daarnaar, naar die van profetie. En kijk een keer aan het einde van het hoofdstuk, vers 39. Einde van het hoofdstuk, daar zegt hij min of meer hetzelfde. Vers 39. Daarom, broeders, streef ernaar om te profiteren. Dus het hoofdstuk is ingesloten. Insluiting. Zie je dat? We zeggen dat het hoofdstuk vooral had om profiteren. Dus als Paulus de vaardigheid om te profiteren zo hoog en waardevol acht, broers en zussen, dan zou het ook nuttig zijn voor ons. Dat we weten wat profiteren is, wat het inhoudt en waarom Paulus deze haven zo belangrijk acht. En dat zou ik willen proberen deze morgen. Wat is profetie? Waarom is het zo belangrijk? En om de haven van profetie, de vaardigheid om te profiteren, beter te kunnen begrijpen, wil ik met jullie eens kort naar Jeremia gaan. Want je moet ook eerst weten wat profiteren bedoeld wordt onder het oude verbond. En dat wil ik een keer gewoon kort uitleggen. Jeremia 1. In het Oude Testament vinden we namelijk twee categorieën van mensen die profiteren. De eerste categorie is natuurlijk die van de ware profeten. Jeremia, hoofdstuk 1. Eerste categorie, de ware profeten. Wat zijn dat? Wel, dat zijn mensen die direct door God aangesproken worden en ook aangesteld worden om Gods wil, instructies en waarschuwingen aan zijn volk over te brengen. Dat zijn ware profeten. Zoals Jeremia zegt ook in vers 4, hoofdstuk 1 vers 4 lezen we, dan zegt hij, het woord van de Heere kwam tot mij. In vers 4. En in vers 7b lezen we wat dat woord was dat tot hem kwam. Vers 7b, dan zegt God, overal waar ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, dat zult u spreken, Jeremia. Dat zegt God. Okay? En in vers 9 lezen we wat nu precies Jeremia moest spreken. Vers 9, toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Dus, conclusie is, dat God Jeremia bekwaam maakte, vaardig maakte om te profiteren. Dat is duidelijk. En Jeremia spreekt vervolgens woorden die hij rechtstreeks van God, rechtstreeks uit de mond van God heeft horen komen. Hij spreekt die woorden en hij brengt die over aan Gods volk. Dus er rust daar een serieus goddelijk gezag op zijn woorden. Daarom kon een profeet ook zomaar zeggen, dit zegt God, dit zegt de Heer, dit zegt de Heer. Dat is de eerste categorie. Voor de tweede categorie wil ik vlug eens naar hoofdstuk 23 gaan. Dat is de categorie van de valse profeten, hoofdstuk 23. Nu, deze mensen profeteren ook. Ze profeteren ook tot Gods volk. Maar het verschil was dat deze mensen natuurlijk niet aangesteld werden door God, laat staan uitgezonden. Lees maar eens, hoofdstuk 23, vers 21. Dan spreekt God zelf, ik heb die profeten niet gezonden, zegt hij. Toch rennen zij alsof zij mijn boden waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij alsof zij profeten waren. Goed, dat zijn de twee categorieën. Nu, vlug naar het nieuwe verbond. Wat is nu profeteren onder het nieuwe verbond? Wel, onder het nieuwe verbond wordt er nog altijd geprofeteerd onder Gods volk. Dat is duidelijk. Het profeteren gaat gewoon voort. Ja, dat is het centraal thema in hoofdstuk 14. Profetie. Maar dit soort profeteren, broers en zussen, kan je niet onderbrengen in een van de twee voorgaande categorieën. Gelovigen die nu profeteren, onder het nieuwe verbond, worden niet meer door God rechtstreeks aangesproken. En dat hoeft ook niet meer. Waarom niet? Wel, omdat God zijn volledige wil kenbaar heeft gemaakt aan ons, door zijn geschreven woord. De woorden die de Bijbelse schrijvers opgeschreven hebben, dat zijn Gods openbaringen aan de mens, aan de mensheid. En dat woord is compleet. God hoeft zich bijgevolgd niet meer te richten tot een tussenpersoon, om zijn wil, zijn woorden over te brengen aan mensen. Dat woord is compleet. Willen we nu weten wat Gods gedachten zijn, wat Gods wil is, wat Gods waarschuwingen zijn, willen we dat nu weten? Wel, dan kunnen we dat ontdekken in Gods woord. Zo simpel is het. En dat is het verschil tussen profetie en het nieuwe verbond en het oude verbond. Maar het komt nog meer. Als God nu tot zijn volk wil spreken, wat doet hij? Hij gaat door zijn woord spreken en door mensen die hij heeft aangesteld om dat woord uit te leggen, zij het op bijbelstudies, zij het op starterstudies, zij het in de preekstoel. Zo spreekt God nu nog tot zijn volk. Doorheen zijn woord. Dus, de woorden die nu onder het nieuwe verbond geprofiteerd worden, zijn nu niet meer gebaseerd op wat de tussenpersoon uit Gods mond heeft komen, horen komen. Nee, nu zijn onze woorden die we profiteren menselijke woorden die gebaseerd zijn op Gods waarheid. Dat is het verschil. En dat is wel een groot verschil, broers en zussen. Ik wil daar meteen dat bij zeggen. We moeten daar rekening mee houden. Want wat er geleerd of verkondigd wordt in de gemeente, let goed op, is wel gebaseerd op Gods waarheid, maar dat neemt niet weg dat de leraar of de spreker die hier staat bepaalde passages verkeerd kan interpreteren en verkeerd kan overbrengen. Let daarmee op. Aan Gods volk. En spijtig genoeg gebeurt dat. En ik denk dat de dag van vandaag, dat meer gebeurt dan dat je denkt. Ik denk dat op vele plaatsen spijtig genoeg gebeurt, dat Gods woord verkeerd overgebracht wordt, verkeerd geïnterpreteerd wordt door christenen. Het is niet omdat je Gods geest hebt en dat je vertrouwd bent met Gods waarheid, dat je het ook altijd correct gaat overbrengen. Nee. Ik wil even naar 1 Korintiërs 13 gaan. Ik zeg dat niet. Luister maar eens wat Paulus zegt. Wat zegt hij over ons interpreteren en ons begrijpen van Gods woord? Ons kennen en ons profeteren. Lees maar een keer 1 Korintiërs 13, vers 9. Daar zegt hij het volgende. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Zie je dat? Wat zegt hij? Ons begrijpen van de schrift, ons begrijpen van Gods waarheid, en ons profeteren is wat? Is gebrekkig. Er kunnen fouten in zitten. Met andere woorden, wij die hier staan, spreken niet foutloos. En waarom niet? Lees maar een keer verder in vers 12. Nu, zegt Paulus, kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu, zegt hij, is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Zie je dat? Nu, broers en zussen, is ons kennen en ons profiteren onvolkomen en beperkt. Wat wil dat zeggen, broers en zussen? Ik wil hem brengen tot jullie. Dat wil zeggen, als er binnen de gemeente gesproken of geleerd wordt, dat jullie, de hoorders, daar rekening mee moeten houden. Het is jullie taak, zelfs, mag ik dat zo zeggen, om niet alles wat de spreker zegt, zomaar klakkeloos aan te nemen, te accepteren. Elke gelovige moet wat er gesproken wordt ook zelf evalueren, zelf beoordelen, zelf toetsen. Lees maar eens wat Paulus zegt in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 14, vers 29. Laat van hen die profeteren er telkens twee of die spreken. En wat zegt hij? Daarna moeten de anderen het beoordelen. De anderen, dat zijn de hoorders. Zie je dat? Dat zijn jullie. Neem dus niet alles blindelings aan. Toetst wat je hoort, beoordeel het. In Thessalonicenzen 5:21 zegt Paulus, toetst alles en behoud het goede. Paulus verbiedt ons dus om, hij commandeert ons zelfs, om wat? Om tot op zekere hoogte kritisch te zijn. En ik zeg wel tot op zekere hoogte. Want je moet ook opletten dat je als hoorder niet te kritisch bent. Want ons spreken en ons uitleggen is wel beperkt en onvolkomen, maar het is nog altijd de bedoeling dat de Heere Jezus tot zijn gemeente wil spreken door wie? Door de persoon die hier vooraan staat. Dus onze woorden zijn wel gebrekkig en onvolkomen, maar God gebruikt ze wel om tot zijn gemeente te spreken. Dus je mag wel kritisch zijn, maar ik wil je aanraden om eerst een keer goed na te denken over hoe je zult reageren op een preek. Dat wil ik ook nog zeggen. Want je moet weten dat de spreker er hier vooraan niet alleen voor staat, hè? Wist je dat? Toch wel, hè? Mag dat toch zeggen dat je dat weet? Wist je dat tijdens de woordverkondiging dat de Heilige Geest graag de spreker zou willen dragen en sturen alleen? Je weet dat toch? Je mag de rol van de Heilige Geest absoluut niet minimaliseren en onderschatten, hè? Ik moet zeggen, ik heb dat 3 maanden geleden naar de Filipijnen op een heel bijzondere manier mogen ervaren. Zoals jullie weten, 3 maanden geleden zijn mijn vrouw en ik naar de Filipijnen gegaan. En, zoals jullie weten, op 100 meter van waar we logeren, is er een evangelische gemeente. En op een zekere zaterdag was er een geloofsconferentie aan de gang. De hele zaterdag kwamen gelovigen samen, te zingen, te eten, te spreken en te bidden. Ik zelf kon wel een keer langskomen, maar ik kon niet volledig de conferentie bijwonen. Dat kon ik niet. Mijn vrouw heeft wel de volledige conferentie bijgewoond, maar ik had geen tijd. Ik moest de volgende dag spreken, de zondag. Dus ik moest me voorbereiden. Ik heb al een beetje gepraat met de broers en zo, maar ik kon er niet lang blijven. Ja. En op een gegeven moment, terwijl ik zo bezig was met mijn voorbereidingen, komt Lisa onverwacht de kamer binnen. En ze zag er een beetje nerveus uit. Nee, ze vertelde me dat de broers en de zussen gevraagd hadden of ik nog even langs wou komen om een woordje ter bemoediging door te geven. Nou ja, ze wisten dat ik maar op een steenworp van de conferentie zat, dus ze vroegen me om een keer iets door te geven. Maar dat was een probleem voor mij, want ik kon niet, ik was niet voorbereid. Ik was bezig met de preek voor zondag. Ik kan toch moeilijk een woord doorgeven en zaterdag en zondag. Voor mij gaat dat niet. Misschien voor anderen gaat dat wel, maar niet voor mij. Dus ik moest dat afwijzen. En ik vond het al heel vreemd dat Lisa erop stond dat ik wel moest gaan om een bemoediging door te geven. Dat vond ik vreemd. Maar ik zei tegen haar, ik heb niks voorbereid. Ik kan toch niet gaan, maar ze bleef maar aandringen. Ik begreep ook niet waarom ze zo gespannen was. Waarom ze er zo bleekjes uitzag. Maar toen ze me zei wat de voorganger haar vertelde, toen begreep ik het wel waarom ze er zo zenuwachtig uitzag. De voorganger had dan namelijk gezegd dat als ik geen woordje ter bemoediging zou doorgeven, dat zij het zou moeten doen. Daarom zag ze er zo bleekjes uit. En dat was de reden waarom ze zo nerveus was. En waarom ze niet onmiddellijk terugkeerde naar de conferentie. Hey, ze bleef daar gewoon doodstil in haar kamer zitten, op de stoel, en er kwam geen kik niet meer uit. En als Lisa niks meer zegt, dan scheelt er iets, geloof me. Dus, ik kon mijn vrouw dat niet aandoen, en ik was wel verplicht om een woord van bemoediging zelf door te geven. Maar dat nam niet weg dat ik niet bezorgd was. Want ik wist totaal niet wat ik moest doorgeven. Ik had geen flow idee. Dus, zeer tegen mijn zin en zeer gespannen ben ik naar die conferentie geweest. Maar broers en zussen, weet je wat er gebeurd was? Het ligt maar op 100 meter. En mijn vrouw en ik verlaten de kamer en we gaan naar die conferentie. En onderweg, na nog geen 30 seconden, wordt het duidelijk voor mij welke passage ik moet over iets zeggen. En welke Bijbelse figuur ik iets moest over zeggen. Dat werd duidelijk voor mij. Dat kwam in mijn gedachten op, omdat ik vroeger ook zelf zo doorbemoedigd was. En voor mij was het nu redelijk gemakkelijk om dat woord door te geven. Dus al bij al in 1 minuut ging dat van niks weten, gespannen zijn, en de volgende minuut wist ik het en was ik ontspannen. Dat is toch wel een heel bijzondere ervaring. Uiteindelijk stond ik 20 minuten in de preekstoel op de conferentie en stroomden de woorden zo in mijn mond. De Heilige Geest stond me bij op dat moment. En de Heer Jezus zegt dat ook, dat je op zo'n moment niet bezorgd moest zijn. Matthäus 10, 19, 20. Vraag je dan niet bezorgd af hoe je moest spreken of wat je moest zeggen. Wat je moest zeggen, dat zal op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet die zelf spreken. Het is de geest van jullie vader in jullie die spreekt, zegt hij. Zie dat? Wat is mijn punt? Wel, ons spreken, broers en zussen, is beperkt en zal volkomen. En je mag kritisch zijn, maar pas op hoe kritisch dat je bent. Want de geest zit in de prediking. En hij speelt een enorm belangrijke functie in de prediking. Want hij is degene die de spreker bijstaat en leidt. Je moet ook weten dat degene die hier vooraan staat, dat hij niet altijd spreekt wat dat er op zijn blaadje staat. Degene die hier al een tijdje spreken in de gemeente, weten dat ook. Alles, niet alles wat op ons blaadje staat, spreken we. En ook dingen die er niet op staan, spreken we ook uit. Zie je dat? Ik geloof toch ook dat dat leiding van de Heilige Geest is. Dus broers en zussen, mijn punt is dat als er geprofiteerd wordt in de gemeente, en ik zeg wel als er geprofiteerd wordt in de gemeente, dat er daar een zekere kracht en een zeker gezag aan verbonden is. Natuurlijk niet zoals de profeten onder het oude verbond, maar besef goed dat de Heilige Geest in de woordverkondiging aan het werk is. En niet alleen tijdens de prediking, maar ook tijdens de woord of tijdens de voorbereidingen. Want de Heilige Geest wil je ook tijdens de voorbereidingen leiden. Dat is in gebed. Je doet dat niet op 1 dag. Dat is in gebed, dat is daar. Dat is onder leiding van de Heilige Geest. Nu, ik wil er natuurlijk wel onmiddellijk aan toevoegen dat niet elke spreker die hier staat ook daadwerkelijk geleid wordt door de Heilige Geest. Ik denk dat jullie dat ook wel weten. De Heilige Geest wil wel graag de spreker zegenen met de boodschap en hem hier vooraan bijstaan. Hij wil dat wel, maar als je levensstijl niet tot op zekere hoogte in overeenstemming is met wat je zo verkondigt, dan denk ik dat de Heilige Geest zal passen. Dan denk ik dat de Heilige Geest zal weigeren om jou bij te staan, als je levensstijl niet navenant is. Moest ik bijvoorbeeld de afgelopen week naar alle afleveringen gekeken hebben van Temptation Island, dan denk ik niet dat de Heilige Geest me hier zou leiden deze morgen. Maar in het algemeen mag je zeggen, betrouwbare broers, die hier spreken, wie levens ook gericht zijn op de dingen van God, op het Koninkrijk van God, dat dergelijk spreken in de gemeente, dat er daar belang aan gehecht moet worden. En waar er ook gezag aan verbonden is, omdat de Geest erin zit. Dus, broers en zussen, de woordverkondiging is een zeer belangrijk moment tijdens de diensten zondagmorgen, want de Heer wil spreken tot zijn volk. Tot daar, wat is profiteren? En nu wil ik iets zeggen over waarom profiteren? Wat is het doel van profiteren? Wel, laten we eens naar hoofdstuk 14 gaan, 1 Korintiërs hoofdstuk 14 en vers 3 lezen. Daar staat het doel, wat is het doeleinde van profetie? Lees maar eens vers 3. Maar wie profiteert, spreekt voor mensen stichtend, vermanend en vertroostend. En bij deze drie woordjes wil ik even stilstaan. Stichtend, vermanend en vertroostend. Staat dat niet, maar wie profiteert, spreekt stimulerend, verwarmend en betuttelend. Nee, dat staat dat niet, broers en zussen. Sommigen van ons geloven dat als ze bij de preek geen wollig of warm gevoel hebben gehad, dat het dan niet van de Heilige Geest kan zijn. Sommigen geloven dat. Ja, je verschiet daarvan, maar dat is zo. Ik geloof niet dat God ons op een zondagmorgen zo'n feel-good kuur wil geven. Dat geloof ik niet. Dat hij ons wil invrijven met massageolie en ons een ontspannende geestelijke massage wil geven, zodat we hier weggaan met een goed gevoel. Ik denk dat niet, dat geloof ik niet. Gods primaire zorg, broers en zussen, is nog altijd onze geestelijke toestand en niet onze emoties of onze gevoelens of ons comfort. De Hebreeën schrijver zegt, het betreft hier immers een leerschool. Het is hier een leerschool. En God ziet niet, God wil ons niet ons op, comfort is niet het belangrijkste of onze gevoelens. Nee, je geestelijke gezondheid is veel belangrijker dan jouw emotionele of zelfs lichamelijke gezondheid. Dus het eerste woordje, stichtend. Stichtend is dus bedoeld om de gelovigen, om de gemeente op te bouwen. God geeft ons inderdaad lief en hij leidt zijn schapen ook zachtekens, maar in zijn koninkrijk voert hij wel geen knuffel- en pamperbeleid, broers en zussen. Spijtig genoeg niet. Het is nog altijd de bedoeling dat God doorheen de prediking de gelovigen wat aansterkt. Waarom? Omdat ze karakter zouden ontwikkelen. Omdat ze sterker gaan staan in hun schoenen. Dat is de bedoeling van stichtend spreken. Sterker gaan staan en bij gevolg ook beter toegerust worden voor het werk van de Heer. Dat is de bedoeling van stichtend spreken. Het heeft dus als doel om ons krachtiger te maken, geestelijk volwassener te maken, tot ons tot een volwassen persoon te brengen, tot volle groei. Dat is de bedoeling. Vandaar ook het tweede woordje dat Paulus gebruikt, vermanend. Vermanend spreken. Nu, het is nu eenmaal zo dat iedereen van ons hier aanwezig, als het op zijn karakter aankomt, blinde hoeken heeft. Iedereen. Andere broers en zussen zien soms beter en zijn beter vertrouwd met onze scherpe kantjes en met ons minder aangenaam gedrag dan wij zelf. Andere broers en zussen zien dat beter dan wij. En een van de uitwerkingen van de prediking is dat de Heilige Geest jou daar ook van wil overtuigen, 's morgens. Zie je dat? Paulus spreekt over, ik ga het voorlezen, de verborgen dingen van ons hart die geopenbaard moeten worden. Lees maar eens verder. In 1 Korintiërs 14, vers 24 en 25. Je moet een keer luisteren wat er gebeurt als er geprofiteerd wordt. Hoofdstuk 14, vers 24, 25. Maar als allen zouden profiteren, en er kwam een ongelovige of niet ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden, en nu komt het, en zo worden de verborgen dingen van zijn hart openbaar. Zie je dat? En zal hij zich met zijn gezicht ter aarde werpen en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is. Dat geldt niet alleen voor ongelovigen, hè. Dat geldt ook voor gelovigen. Doorheen de prediking, broers en zussen, begint de gelovige meer zicht te krijgen op de verborgenheden van zijn hart. Dus hou daar rekening mee, broers en zussen. We staan hier niet vooraan om jullie levenswandel te bekritiseren, hè? Of om jullie doen en laten te bekritiseren. Daarom staan we hier niet vooraan. We staan hier niet vooraan om jullie met een slecht gevoel op te zadelen, of om jullie tot tranen toe te bewegen. Nee, dat is niet onze bedoeling. Ik heb vorige week aan Christophe en aan Serge iets gevraagd over de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. En ik heb de toelating gevraagd dat mocht het van hen ook zeggen in deze morgen. Mijn vraag was, hoeveel procent van de woorden die ze tegenover hun kinderen spreken tijdens hun opvoeding, hoeveel procent van die woorden er van vermanende aard zijn? En Serge vertelde me dat van al de woorden die hij samen met Stefanie tot zijn kinderen spreekt, dat er daar ongeveer 30% van vermanende aard zijn. 30%. Hé? Hey? Dat is weinig, hé? Hey? Goed, maar ik heb het ook gevraagd aan Christophe. Ja. 70. Heb je al mijn bladje gezien of zo? Ja. Nogthans, mijn bladje lag omgekeerd hoor. Jawel. Van al de woorden dat Christophe en samen met Heidi tot hun kinderen spreken, zijn er ongeveer inderdaad 70% van vermanende aard. En ik denk dat de meeste ouders daar een beetje tussen zitten. Tussen die 30 en die 70. Ik denk niet dat er vaders zijn die geen vermaning spreken tot hun kinderen. Wat wil ik daarmee bedoelen, broers en zussen? En waarom neem ik dat voorbeeldje van Christophe en Serge? Als aardse vaders al zoveel correctie gebruiken in de opvoeding van hun kinderen, wat dacht je dat onze hemelse vader zou doen? Hoe zal God ons opvoeden, denk je? En toen... Wat ik wil zeggen deze morgen, broers en zussen, en ik denk niet dat het toevallig is, maar zelfs Mario en ook Jos heeft het vernoemd in een gebeden, dat we ons hart moeten openstellen voor het woord. Wel, broers en zussen, wat er zo belangrijk is, wil ik zeggen, sta open voor correctie. Laat vermaning, broers en zussen, niet van je afleiden. We zeggen zo gemakkelijk... Heere, geef een woord voor ons. Geef een woord en stel onze harten open. We zeggen dat zo gemakkelijk, maar doe dat een keer. Er is een groot verschil tussen het zeggen en het doen. Hè? Wist je dat? Een enorm groot verschil. We kunnen veel zeggen met ons verstand, maar we kunnen veel afwijzen met ons hart en het niet doen. Dus let op wat hij zegt. Ik geloof dat heel veel geloven gemakkelijk correctie en vermaning negeren. Dat ze de woorden van Paulus een beetje te letterlijk nemen. Nee? Als Paulus zegt, toets alles en behoud het goede, dat ze dat een beetje te letterlijk nemen. En dat ze alleen maar de wollige en de warme dingetjes tot hen nemen en dat ze de vermaning wegwerpen. Dat denk ik. Maar Paulus, broers en zussen, waarschuwt ons. 1 Korintiërs 5:20, veracht de profetieën niet. Dat zijn de woorden die gesproken worden in deze morgen. Veracht ze niet, hè, broers en zussen. En Paulus zegt dat niet voor niks. Hè. Hij weet heel goed dat gelovigen de neiging hebben, iedereen de neiging heeft, om correctie te negeren en te vergeten. Hè. Ja, dat geloven soms zelfs de neiging hebben om correctie te verachten. Maar als je iets wil betekenen, broers en zussen, in het koninkrijk van God, dan moet je openstaan. Dan moet je openstaan voor wat? Voor wat God tot jou wil spreken door broers, die zondagmorgen tot de gemeente spreken. Dan moet je voor openstaan, broers en zussen. Als de preek dus recht naar je toe komt, mag ik je raad geven, laat die dan ook recht naar je toe komen en schuif die niet terzijde. En wees er niet, vooral niet, onverschillig voor. Hoor maar eens wat Paulus zegt in zijn tweede brief aan de Korintiërs. En hij sluit daarmee af, hè. Hij sluit daarmee af, hè, Paulus. 2 Korintiërs 13:11. Overigens, zegt hij, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u vermanen, wees eensgezind, leef in vrede, staat ertussen, hè? En de God van de liefde zal wat? Met u zijn, zie je dat? Staat ertussen, hè, broers en zussen, laat u vermanen, dat is een gebod, zie je dat? Denk dus ernstig na over wat je hebt gehoord de zondagmorgen. En vooral, denk na over wat je er gaat mee doen. Wat ga je ermee doen als je straks naar huis gaat? Vergeet je het? Of ga je er nog een keer over nadenken? Want het zou best wel eens kunnen dat God deze morgen jou, en wat, een verborgenheid van je hart wil openbaren. Hè? Het zou best wel eens kunnen, hè? Dat God jou iets wil tonen over jezelf. Een van de beste dingen die een vriend kan doen voor jou, dat is jou zeggen dat je de verkeerde weg aan het opgaan bent. Dat is het beste wat een vriend kan doen voor jou, is het niet waar? Wel, God is meer dan een vriendin. En als God het doet, dan doet hij het altijd en elke keer uit liefde. Hebreeën 12, 6. Want hij berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt. En Jezus spreekt dergelijke woorden tegen zijn gemeente in Laodicea. Openbaring. Allen, zegt hij, die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Zie je dat? Hoeveel procent van zijn woorden voor ons van vermanende aard zijn tijdens onze geestelijke opvoeding? Ik weet dat niet. Maar ik weet dat de Heer ons tuchtigt en straft. Vermaning doorheen de prediking, broers en zussen, is een essentieel en zeer belangrijk onderdeel van onze geestelijke opvoeding. En daarom commandeert Paulus ons, of Paulus in feite aan Timotheus het volgende. Moet ik eruit wat dat Paulus zegt aan Timotheus. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. En dan zegt hij, weerleg, bestraf, vermaan. En doet dat met alle geduld en onderricht, zegt hij. Zie dat? De prediking, hè? En ik geloof, broers en zussen, dat dat ook onze taak is. Ook wij moeten spreken naar de normen van wat Paulus ons oplegt. Dus stichtend, vermanend en troostend. En dan kom ik bij het derde woordje, troostend. Troostend spreken. En daarmee wil ik afsluiten. Stichtend, vermanend en troostend. Profeteren in de gemeente dient dus niet alleen om te stichten, niet alleen om te vermanen, maar vooral ook om te troosten. Dat is ook normaal, want het is onvermijdelijk dat sommigen van ons vertroosting nodig hebben. Sommige geloven hebben vertroosting nodig, dat is normaal. Sommigen van ons voelen zich eenzaam, hebben zulke momenten. Ze voelen zich misbegrepen, twijfelen aan zichzelf. Ze zien af, sommigen geloven momenteel. Anderen dreigen zelfs de moed te verliezen. En op zo'n moment is het natuurlijk goed dat je zondagmorgen herinnerd wordt aan de volgende woorden uit Jesaja 51, 12. Wat God zelf zegt, ik ben het die je troost. Er zijn nog altijd, broers en zussen, God die ons troost. En God troost zoals geen ander, wist je dat? God troost niet zoals een mens, hè? God troost zoals geen ander. En hij gebruikt meestal twee manieren om ons te troosten. Ken je ze? De Heilige Geest, die niet voor niks trooster genoemd wordt. En zijn geschreven woord. En weet je wat Paulus zegt over Gods geschreven woord? Ik zal het u voorlezen. De vertroosting der schriften, zegt hij. Zie dat? Dus, de Heilige Geest troost en de schrift troost. Luister maar eens wat Paulus zegt. Romeinen 15, 4. Al wat namelijk van tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften, zegt hij, de hoop zouden vasthouden. Broers en zussen, de grootste vertroosting die een mens kan vinden, die een gelovige heeft, dat is de schrift en de Heilige Geest. En dat wil ik toch ook nog onderstrepen. Dat is wat Paulus vertroosting noemt. En daarom wordt de schrift ook gesproken in de morgen. Dus het is niet alleen stichting, vermaning, maar ook troost. Zie je? Want, weet je wat er gebeurt als Gods woord gesproken wordt? En als je echt wederom geboren bent, dan word je gewoon herinnerd aan wie je bent. Aan wie hij is. En aan wat hij van jou heeft gemaakt. Hé. Ja? En wat God ons geeft gegeven. En vooral wat er ons te wachten staat. Wat eraan herinneren, is dat niet vertroostend, is dat niet bemoedigend te weten waar je staat, wie je bent, wie God is, wat er ons te wachten staat en wat God van ons gemaakt heeft en God aan ons gegeven heeft. Is dat niet vertroostend? Een waarachtige gelovige, iemand die opnieuw geboren is, zijn hoop is een zekere hoop. Zijn hoop staat vast. Hij kan dat niet uitleggen aan een ongelovige, omdat hij de geest niet geeft. Het is alleen de geest die daarvan overtuigt, die de zekerheid heeft. Dus, een gelovige weet dat uiteindelijk al het gebrekkige en al het onvolkomene, dat zal verdwijnen. Lees maar een keer, en dan wil ik afsluiten. 1 Korintiërs 13, 8. Al het onvolkomene, al het gebrekkige zal plaatsmaken, zal wijken voor wat? Voor het volmaakte en het volkomene. Zelfs profiteren zal ophouden en verdwijnen. 1 Korintiërs 13:8, daar zegt Paulus, profetieën, 1 Korintiërs 13:8b, profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan, maar de liefde zal nooit vergaan. En dat, broers en zussen, is de hoop die we hebben. He. De liefde van God zal nooit vergaan. En wij zijn wel de ontvangers van Gods liefde. Is dat geen bemoediging? Dus, laten we de woorden van bemoediging en vertroosting opnemen. Ja? Maar laten we de woorden van vermaning niet afleiden van ons deze morgen. Laten we ons nog over nadenken ook. Oké? Tot daar.